Een hele goede morgen, gemeente. Ik vind het toch altijd wel heel bijzonder hoor, dat die gemeenschap, dat samen God aanbidden, kom laten wij aanbidden, en dat je dan zo opgetild kunt worden. Door elkaar en door wat er dan gebeurt, door de Heilige Geest die onze hart aanwakkert, om onze God die zo waardig is, eer te brengen en te prijzen. En als we zo het woord open doen, dan is het ook alweer iets bijzonders. Hè? Want het woord van God, dat is de stem van de Heer, die wil spreken in onze levens. En ik moest er gewoon ook aan denken, van zo'n aanbiddende geloofsgemeenschap. En daar zitten we ook allemaal weer heel divers. We hebben allemaal weer hele andere weken gehad. En sommigen zitten op die bergtoppen. En het loopt, en je hart is vol. En dat is heerlijk. Maar er zijn ook mensen die hebben een hele taaie week meegemaakt. Die zitten in intens verdriet. Of er zijn moeilijkheden, er is crisis, er is ziekte. En dan kan de ziel ook mat zijn. En misschien zit je ergens ertussenin, het sukkelt wat of het kabbelt wat of het gaat gewoon oké. Maar dan bid ik dat als wij dat woord open doen, dat de stem van de Heer gaat spreken. En dat hij voor ons allemaal iets heeft. En misschien zit je hier wel vanmorgen en ben je nog een beetje zoekende. Kom je een keer kijken. En denk je van, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel in God geloof, of er überhaupt een God is. Of ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat ik geloof. Maar dan bid ik ook dat God iets voor jou heeft vanmorgen. Dat hij ook iets laat zien van wie hij is en wat hij ook voor jou heeft. Dus ik wil graag het woord open doen bij Exodus 30. Jezus vinden in de tabernakel. We zijn al een aardig stukje op weg. Het gaat vanmorgen over dat reukofferaltaar. En ik wil 4 stukjes met jullie lezen, verschillende plekken in de Bijbel. En daar samen over nadenken. En dan zegt de Heer tegen Mozes en daarin tot het volk, Exodus 30, u moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Nou, dat was dan van acaciahout, overtrokken met goud, 50 centimeter bij 50 centimeter, lengte breedte, 1 meter hoog, met draagstokken voor het vervoer. U moet een altaar voor het branden van reukwerk maken. En dan vers 6, dat moest dan vervolgens voor het voorhangsel geplaatst worden, dat voor de ark van de getuigenis hangt. Voor het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heer, al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer, en u mag daarop geen plengoffer uitgieten. En dan Psalm 141, Psalm van David, vers 2, daar zegt hij, laat mijn gebed als een reukwerk voor uw aangezicht staan. En dan Johannes 4, vers 23, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Het laatste stukje, Openbaringen 5, vers 8. En toen het lam de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Tot zover. U moet een altaar maken voor het branden van reukwerk. Zo luidde de opdracht van de Heer aan Mozes. Je moet een altaar maken om mij iets te kunnen aanbieden. Nou, wat moest daarop worden aangeboden? Reukwerk. Nou, waar gaat het dan om bij reukwerk? Nou, we hebben gezien in Psalm 141 dat David daar zijn gebed bidt tot God. En dan zegt hij, Heer, Laat mijn gebed staan als een reukwerk voor uw aangezicht. Dus hij zegt daar, Heer, laat mijn gebed staan als een reukwerk voor uw aangezicht. Dus hij legt daar een verbinding tussen het gebed van de gelovigen en dat wat de priester daar doet in het heilige, in de tabernakel, namelijk het branden van reukwerk op dat reukofferaltaar. En zo'n verband zien we ook in Openbaring 5 vers 8. Dan krijgen we een schitterend inkijkje in die overweldigende heerlijkheid van die hemelse troonzaal. En dan wordt daar het lam beschreven in het midden van de troon. En er zijn daar 4 levende wezens en er zijn daar 24 oudsten. En die staan ook voor de kerk van de Heer Jezus Christus op aarde. En die hebben een citer en die hebben gouden schalen. En die staan daar en er staat dan dat die gouden schalen vol met reukwerk zitten. En daarachteraan komt dat zinnetje, en dit zijn de gebeden van de heiligen. En als we in Openbaring nog iets verder zouden lezen, in Openbaring 8 vers 3, dan wordt daar beschreven dat er een engel is die veel reukwerk ontvangt. En dat reukwerk samen met de gebeden van alle heiligen offert op het gouden altaar voor de troon van God. Dat is ook het reukofferaltaar. En er staat dan dat de rook van het reukwerk uit de hand van de engel opstijgt tot voor God. Het reukwerk en de gebeden van alle heiligen. Dus als David bidt, laat dat gebed van mij toch als reukwerk zijn voor uw aangezicht. Als we het hebben over het reukofferaltaar, dan gaat het over het aanbieden van gebed. Wat de priester daar aanbiedt aan God. Het gebed van gelovigen. Maar het is niet zomaar een gebed. Ik weet trouwens niet of je zomaar gebeden kunt hebben. Zo bedoel ik het niet. Maar het is een speciaal gebed. Want het gaat om reukwerk. En dat reukwerk in die cultuur, in die tijd van het Oude Oosten, dat was bedoeld om eerbetoon aan te duiden. Om hulde te brengen. Daar was het reukwerk voor bedoeld. Dus als je een hooggeplaatste persoon had en die wilde je eren, dan ontstak je reukwerk voor zo'n man. En als de priester dus reukwerk brandt op het reukofferaltaar, dan is dat bedoeld als een eerbetoon aan God. Als een huldebetoon aan de Heer. Lof en aanbidding. En dat zien we ook in Openbaring 5 vers 8. Als daar die 24 oudsten, de kerk van de Heer Jezus Christus op aarde, als die daar met die gouden schalen vol met reukwerk staan, dan doen ze dat met een citer in de hand. En de citer, dat was het instrument van aanbidding. En als daar dus schalen zijn vol met gebeden van de heiligen, dan is dat in de eerste plaats het aanbiddende gebed. Het gebed van lofprijs, van hulde, van eer, van dank, van bewondering. Voor wie God is. En als je dat dan ook leest, dan klinkt daar ook een lied. En dat lied is, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En dan bezingen ze het lam. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En dan heb je daar op een gegeven moment tienduizenden, tienduizendtallen, duizenden, duizendtallen van engelen. En die zingen het uit alle macht. Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Reukwerk, dat is het aanbiddende gebed. Maak een altaar voor het branden van reukwerk. Oftewel, God die zegt daar, volk van Israël, ik heb een verlangen dat jullie komen om mij te aanbidden. Daar verlang ik naar. Ik verlang naar jullie hulde. Ik verlang naar jullie eer om wie ik ben. En we hebben een vers gelezen uit Johannes 4, waar Jezus de vrouw ontmoet, bij de put, de Samaritaanse vrouw. En dan hoor je die echo opnieuw. Die echo die daar klinkt, dat God verlangt naar aanbidding. En God was naar die vrouw op zoek, want het was een gebroken vrouw. En ze verlangde naar onvoorwaardelijke liefde, maar nog niemand had het haar gegeven. Ze zat gevangen achter muren. En God die was op zoek, Jezus was op zoek naar haar hart. Maar toen het dichtbij kwam, toen probeerde de vrouw te ontsnappen en die gooide het onderwerp over een andere boeg en begon ineens over aanbidding. En dus zit Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw over aanbidding. En ook daar hoor je die echo van het verlangen van God. Want dan zegt Jezus tegen die Samaritaanse vrouw, de Vader zoekt oprechte aanbidders. Hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid. God die zoekt gevers. Hij zoekt mensen die wierook, reukwerk willen branden voor zijn aangezicht. Hij zoekt mensen die zeggen van ja, ik wil iets aanbieden aan de Heer. Ik wil de Heer iets geven. Ik wil hem aanbidding geven. Ik wil hem eer geven. Ik wil hem dank geven. Ik wil hem mijn bewondering geven. Ik wil hem mijn lofprijs geven. Ik wil geven aan de Heer. Als er staat dat de Vader aanbidders zoekt, dan zoekt hij gevers. Bidden is in de eerste plaats geven. En dat vind ik ook mooi als je nou kijkt naar dat reukofferaltaar, als dan die priester dat reukwerk offerde. Ja, die rook van het reukwerk en die geur, dat steeg op. En die geur die ging ook door dat voorhangsel heen naar de ark. Waar God woonde. Waar God troonde. Dat is eigenlijk de troonzaal, het heilige, de heilige. Dus die geur die ging daar naartoe, weg bij de gever en zo naar God. Die gebeden die waren voor God. Die heerlijke geur die was voor God. Het was niet in de eerste plaats voor de offeraar, nee, het was voor God. Bedoeld. En bidden is geven aan God voor hem in de eerste plaats. En dat merk je ook als je kijkt naar waar dat reukofferaltaar dan staat. Want dat staat tegen dat voorhangsel aan, vlakbij de ark. Zo dicht mogelijk bij de ark. Zo dicht mogelijk bij de troon van God. En als je in Hebreeën kijkt, dan zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 9, dat het reukofferaltaar eigenlijk in het allerheiligste behoort te staan. Dus dat reukofferaltaar en die ark, dat reukwerk, die aanbidding en de troon van God, die horen bij elkaar. En ook dat zie je weer in Openbaring 8, 5, vers 8. Dus bidden is geven. Bidden is geven. En God die zoekt, de Vader die zoekt gevers. Gelovige kinderen die zeggen, ja, ik wil de Heer zoeken. En als ik hem zoek, dan is mijn allereerste bedoeling om, als ik hem dan gevonden heb, te geven. En toen ik daarover nadacht, en ik heb daar een paar uurtjes over nalopen denken, over bidden is geven, toen raakte mij dat eigenlijk wel. Want toen dacht ik van ja, Theo, dat reukofferaltaar maakt het wel heel erg duidelijk. In de allereerste plaats is bidden geven. Aanbidding en glorie aan God om wie hij is. En in hoeverre bestaan jouw gebeden uit geven? En in hoeverre bestaan jouw gebeden uit ontvangen? Want we bidden zo gemakkelijk, geef mij Heer, geef mij. Wilt u, zorg dat. En dan staat hier gewoon, bidden is geven. Dus ja, hoe zien mijn gebeden eruit? Hoe heb ik de afgelopen week gebeden? Heb ik heel veel geefgebeden of heb ik heel veel vraaggebeden? En ik ben min of meer getroffen door Psalm 78. Het kwam een paar keer in mij op de afgelopen weken. En wat mij daarin raakte waren twee zinnetjes. Het is een psalm van Asaf. En dat is een leerdichter, dus hij geeft daar onderwijs. En hij wil zijn wijsheid doorgeven aan het volk, aan de volgende generatie. En ja, wat hij daar allemaal doet, is beschrijven de tocht van het volk Israël van Egypte naar Canaan. En wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan beschrijft hij de wonderen dat ze door de zee trokken. En dat er water was, en er was voedsel, er was brood, er was vlees. En de rotsen spleten en ze konden weer drinken. Talloze wonderen. Aan de ene kant. Maar dan beschrijft hij ook heel de tijd de reactie van het volk. En wat mij dan treft is dat er allemaal woorden staan als, en zij tergde God, en zij beledigde God, en zij zondigden, en ze dwaalden af, en ze zochten de Heer nauwelijks. Zochten ze de Heer al. En ik van, hoe is het mogelijk? Je hebt daar die tabernakel, je hebt daar de uitnodiging van de Heer, kom maar met je aanbidding via de priester. En dan? Dan lijkt het wel of ze daar geen gebruik van maken. Wanneer zochten ze God? En het was dan vers 34. En er staat dan in de NBV, wanneer zochten zij God? Nou, zodra er doden vielen, zochten zij God. Dat staat er. Dus als het dan misging, dan kwamen ze tot inkeer. En dan verlangden ze weer naar de Heer. En dan dachten ze terug aan wie die was. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Ik dacht van, nou, dat is een beetje de oud-testamentische variant van de spreekwoordelijk geworden uitdrukking, nood leert bidden. Zodra er doden vielen, zochten zij God. En nu geloof ik niet dat God het erg vindt dat wij in tijden van nood of in tijden van crisis hem gaan zoeken. Ook niet als het een hele tijd stil is geweest. Dat we dan weer grijpen naar het gebed en zeggen, Heer, help mij, red mij, grijp in. Doe iets, Heer, in mijn situatie. Ik geloof dat de armen van de Vader dan voluit openstaan. En dat hij degene is die draagt juist door de nood heen. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Wij kennen die zin. Wij kennen die zin in ons leven. Ik geloof niet dat God het erg vindt. Als er nood aan de man is en je vlucht weer naar hem, dat je dan komt. Maar ergens schuurt er wel iets in deze psalm. Ergens voel je een bepaalde pijn in het hart van God. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Maar, vers 37, maar hun hart was niet aan hem gehecht. Zodra er doden vielen, zochten zij God. Maar hun hart was niet aan hem gehecht. Hun hart was niet aan hem verknocht. En God die zoekt aanbidders. God die zoekt mensen die zeggen, ik wil geven in dat gebed aan hem. En niet pas als er doden vallen, volgens Psalm 78. Maar vanuit een hart dat verknocht is aan hem. Dat zegt van, o Heer, ik aanbid u om wie u bent. Omdat u zo bent. Ik wil u aanbidden. In Exodus 30 zie je dat de aanbidder, Aaron, hij komt in de morgen, hij komt in de avond, hij komt voortdurend. De Heer zei, het moet tot in alle generaties gebeuren, dat reukwerk. Tot in alle generaties. En geen ander offer, nee, alleen maar reukwerk. Focus op aanbidding. De levensstijl van de aanbidder. Dat is wat ik zoek. En ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. Waar je bent in je wandel met de Heer. Hoe je zit op de stoel. En misschien zeg je van nou, ja, ik heb een vol hart. Ik heb een dankbaar hart. En ik ben aan de Heer gehecht. En ik ben aan hem verknocht geraakt. En ik voel me wel een beetje als dat musje of dat zwaluwtje in Psalm 84. Mijn nest bouw ik bij uw altaren. Mooi is dat, hè? Meervoud. Het brandofferaltaar, het reukofferaltaar. Ik woon bij het reukofferaltaar. Ik heb mijn tent daar opgeslagen. En ik ben een aanbidder. Heerlijk. Maar misschien zeg je van nou, ik weet helemaal niet of ik wel heel veel te geven heb op dit moment. Wat moet ik nou geven? Hoe kan ik nou als nietig mensje ja, een offer van reukwerk brengen? Dat is een hele goede vraag. Hoe kunnen we dat eigenlijk? Wat hebben wij nou te geven aan God? En het bijzondere vind ik als wij nadenken over aanbidding. En dan kijken in Exodus 30. Dan zien we dat God heel duidelijk dat hemelse recept geeft om het reukwerk te maken. Heel precies zegt hij dat reukwerk dat moet uit deze ingrediënten bestaan. En dan moet je dat maken. En als je dat dan gemaakt hebt, dan mag je het aan mij offeren. Dus aanbidding begint bij God en het eindigt bij God. God die geeft in handen wat het volk mag geven. En dat zie je ook weer in Johannes 4. Ja, maar wat heb ik nou te geven? Hoe kan ik nou als mensje de Heer aanbidden? En dan geeft de Heer Jezus daar in het gesprek met die Samaritaanse vrouw ook het hemelse recept aan die vrouw. Hoe kan ik nou aanbidden? Nou, de Vader zoekt aanbidders die aanbidden in geest en in waarheid. Dan heb je weer het hemelse recept van het reukwerk. In geest en in waarheid. Dat zijn de ingrediënten. En die wil God geven. En vanuit die ingrediënten mag er aanbidding ontstaan. En wat is dat dan? Als wij mogen aanbidden in geest en in waarheid. Nou, waarheid dat is zeg maar de brandstof van de aanbidding. Het juiste zicht op God. Het kennen van wie God is. De waarheid van zijn wezen. Van zijn karakter. Van zijn persoonlijkheid. Van de voortreffelijkheid van al zijn eigenschappen. We hebben waarheid nodig. Over wie die is. We moeten hem kennen. Om hem te kunnen bezingen. In ons lied en in ons leven. Dus de waarheid is de brandstof. Over wie God is. Het kennen van wie die is. En zijn zoon. En dan heb je de geest. En de bezieling van de geest, dat is het vuur. En als je de brandstof hebt, de juiste kennis over wie God is. Als je vol bent vanuit het woord van de waarheid met de voortreffelijkheid van al zijn eigenschappen, zijn liefde en zijn grootheid en zijn genade. En dan komt daar bij die brandstof het vuur van de bezieling van de Heilige Geest, die dat aanwakkert, die dat doet oplichten in je wezen. En het komt dan samen in het menselijk hart, in jouw menselijke geest, het vuur en die brandstof, dan ontvlamt dat in een bepaalde warmte. En dan komt daar krachtige aanbidding. Dan uitzicht dat in stille verwondering. Dan uitzicht dat in tranen. Dan kan zich dat uiten in allerlei verlangens, om op de Heer Jezus te gaan lijken. Dan kan dat zich uiten in liederen, in woorden, om te bezingen wie God is. Aanbidders in geest en in waarheid. God geeft wat hij vraagt. God geeft inzicht in wie hij is. Brandstof. God geeft bezieling door zijn Heilige Geest. Vuur. Dat komt samen in ons hart. Dat mag ontbranden en dan komt daar de kracht van aanbidding. De warmte vrij. En dan is daar de geur die opstijgt naar de troon. Waarmee we ook zelf doordrenkt worden. Vreugde in God. Blijdschap. Dat je volstroomt. Dat je voelt, hier ben ik voor gemaakt. Iedere morgen, iedere avond, voortdurend, tot in alle generaties. Dit is het. Hier ben ik voor bedoeld. Dit is mens zijn. Dus aanbidden, dat is reageren op wat God jou laat zien over wie die is. En dat vind ik zo mooi aan Paulus die dan bidt in Efeze 1. Schenk mij een geest van inzicht. Een geest van inzicht in wat geopenbaard is. Heer, geef mij bezieling over wat geopenbaard is. De waarheid van wie u bent. Opdat ik u zou kennen. Opdat ik zou kunnen aanbidden. En wat gebeurt er dan? Nou, in Psalm 73 hebben we Asaf. En Asaf die snapt het leven niet meer. Er zijn zoveel mensen, ja, die laten zich weinig gelegen liggen aan wie u bent. Ook in hun dagelijkse wandel. En ik loop maar te ploeteren af en toe met u. En het vult mijn leven zo weinig en ik snap het niet. En er staat op een gegeven moment dat hij in het heiligdom komt. Om God te aanbidden, om hem te zoeken. En dan draait het om. En dan lezen we daar in vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. En dan schreeuwt hij het uit. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Op een gegeven moment komt hij erachter. Ja, maar wacht eens even. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Dat is het beeld van de steun van de Heer. Waarheid over wie hij is. U bent erbij. Ook nu ik weinig van het leven snap, wacht eens even, u heeft mijn rechterhand gegrepen. De sterkere pakt de zwakkere. U bent mijn steun en toeverlaat. U zult mij leiden door uw raad. U bent een leidsman. Dat is waarheid over wie u bent. Vanaf hier, dwars door het leven heen, u bent mijn steun en toeverlaat. En u zult mij leiden. Dat is waarheid over wie u bent. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Uw steun en uw nabijheid, die gelden niet alleen voor dit leven, maar ook dwars door de dood heen tot ver daarna. U heeft mijn rechterhand gegrepen. U loodst mij door het leven, u loodst mij door de dood en u brengt mij uiteindelijk thuis, waarheid. Ja, daar komt dus een hart. Er komt dus een hart en dan ontvlamt het daar. Dan is daar het vuur van de geest en dan zegt hij, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Hij zegt niet van ja, ik onderwaardeer alle aardse dingen. Het is allemaal niet meer belangrijk. Het doet er allemaal niet meer toe. Ik kan er toch niet meer van genieten. Maar hij zegt nee, ik heb iets gevonden dat overstijgt alles. Dan zie je daar de waarheid over wie God is. Degene die zal lijden, degene die ondersteunt. En die zelfs dwars door de dood heen iemand thuis brengt. Nou, het komt zo in zijn hart dat zijn hart vol wordt van de vreugde van de Heer. Hij vindt hier zijn grootste geluk in God zelf. En dan komt hij tot die grote uitspraak. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart voor eeuwig mijn deel. Dat is het. Dat is de kern van aanbidding. Het kennen van het hart van God. Hij is voor eeuwig mijn deel. Ik ben van hem. En waarom ik dit stukje deel over Asaf? Omdat er zo'n moment was in mijn stille tijd dat het met mij gebeurde. En ik weet niet of jullie dat wel kennen. Die matheid van de ziel. Dat je denkt van ja, maar ik wil wel zingen. Maar het voelt een beetje droog. En het voelt een beetje dor. En waar moet ik het vandaan halen? En dan heb ik wel eens gevoelens van berouw. Van Heere God, ik voel zo weinig heimwee op dit moment. Ik voel zo weinig lust. Ik voel zo weinig energie. Om gewoon naar die troon te rennen en u alles te geven van wie u bent. En u te aanbidden vanuit mijn tenen. De matheid van de ziel. Ken je dat? Wie kent dat? Sta ik hier alleen? Wij kennen dat. Lieve mensen, wij kennen dat. En weet je hoe dat komt? We staan te aanbidden met beide benen nog in het woestijnzand. Er zaten nog geen gouden planken onder. We staan met beide benen in het woestijnzand. In het gebroken bestaan. Er zit een scheur in ons bestaan. Het is nog niet volmaakt. Wij zijn nog niet volmaakt. Onze aanbidding is nog niet volmaakt. Maar die matheid van ziel. Ah. Maar als er dan iets is van berouw, van Heere God, ik geef u nu niet wat u zo ongelooflijk verdient, dan is zelfs dat aanbidding. En ik ken die plek, en wij kennen die plek, de matheid van ziel. Maar wij kennen ook wel die andere plek. Dat je zegt, hé, dat verlangen is er wel. En ik heb wel heimwee naar u. En ik hunker naar u. En ik zou zo graag willen. En ik ervaar de volheid niet. Oké, ik ervaar de volheid niet. Maar ik heb wel heimwee naar u. En ik heb wel verlangen naar u. Nou, dat vind ik altijd een fijnere plek om te zijn dan matheid van de ziel. Dat er verlangen is in de ziel. Oké, er is iets tenminste verlangen. Maar wat we uiteindelijk willen, is dat je in aanbidding komt op de plek dat je hart gewoon openbarst van vreugde. En dat je het gewoon ervaart, ja, u bent mijn grootste geluk. U bent mijn diepste voldoening. U bent mijn hoogste vreugde. En dan kom ik thuis. En dan zeg ik, ja, God is voor eeuwig mijn deel. En dan zeggen wij van, ja, wie heb ik behalve u in de hemel? Buiten u is er niets waarin ik vreugde vind op aarde. Dat is wanneer je bent in aanbidding, opgetild wordt en volstroomt met Gods volkomenheid. En dat is waar je wil zijn als mens. Nou, en toen was daar het moment van stille tijd. En toen bracht God mij in één uurtje van de matheid van de ziel naar het verlangen van de ziel. Naar het volstromen met die volkomenheid van de Heer. Deze paar zinnen die kwamen zo binnen. En er kwamen tranen. Ik hoefde niks meer te zeggen. En dat was aanbidding. Heere God, u bent voor eeuwig mijn deel. En dat is waar we willen zijn. En weet je, aanbidding is volgens mij een ontdekkingstocht en een reis. En we zijn onderweg om daarin te groeien, om daarin te leren, ook als gemeenschap, ook als gemeente. En dat reukwerk, dat werd aangestoken op een altaar. En soms is aanbidding een offer. Soms kost het iets. Soms doet het pijn om jezelf aan te sporen, aanbid de Heer, bij alles wat er speelt in je leven. Dan kost het iets, en dat is niet erg. Het maken van het reukwerk, dat was ook een heel tijdrovend karwei, dat kost ook heel veel energie. Soms kost het heel veel energie. En dan nog, als je zelf er helemaal in geeft, dan kan het nog zo onvolkomen lijken. Zo gebrekkig, zo incompleet. Maar dan is daar voor ons allemaal vanmorgen een woord van bemoediging. Want wat er zo bijzonder is aan die priester, die ontvangt de gebeden van het volk. En die loutert ze dan. Die reinigt ze dan. Daar bij het reukofferaltaar. En dan brengt hij ze bij God. Voor de troonzaal. En dan vertelt Hebreeën 9 ons. Hebreeën 10. Dat wij een hoge priester hebben in de hemel. Die ons is voorgegaan. We hebben een hoge priester, Jezus Christus. Die is in het hemelse heiligdom. In de hemel. En daar pleit hij voor ons. En als wij aanbidden. En ook al voelt het gebrekkig. Ook al zijn wij aan het aanbidden met de voeten in de woestijn. En het voelt onvolkomen en dat is het ook. Dan weten wij dat de hoge priester in de hemel onze gebeden en onze aanbidding aanneemt. En als de hoge priester dan reinigt hij die gebeden en dan brengt hij ze bij de Vader. Nou, dat is iets heel groots als we dat beseffen. Dat als wij aanbidden met elkaar, als gemeenschap. Dat wij weten van, hé, we hebben een hoge priester in de hemel. Die ontvangt onze aanbidding. Die maakt het aangenaam. En die brengt het bij de Vader. Dus wat de Vader hoort, dat is heerlijke aanbidding. En op doopdiensten lezen we altijd 1 Petrus 2 vers 5. Dat wij een gemeenschap mogen zijn die geestelijke offers brengt. Die in Jezus aangenaam zijn voor God. Dus als wij aanbidden, dan maakt Jezus onze aanbidding aangenaam voor God. Dus als daar worsteling is en je denkt van ja, die aanbidding van mij is zo onvolkomen. Wij hebben een hoge priester in de hemel en hij maakt het aangenaam. Maar het kan ook zijn dat jij je helemaal niet vrij voelt in aanbidding. Dat je denkt van ja, maar ik wil wel, maar wat gebeurt daar dan? Het komt niet over, heb ik het gevoel. En ik sta me tegen het plafond te zingen. En ik moest denken ook aan Matthäus 5, vers 23. En als wij aanbidden, dan brengen we God eer. Maar Matthäus 5, die herinnert ons eraan dat we ook elkaar daarin in ere houden. En als het nodig is, dat wij relaties in ere herstellen. Want dan staat er in Matthäus 5, als u dan uw gave op het altaar offert. En u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Dat kan gebeuren. Als je je niet vrij voelt in aanbidding en je denkt van ja, het komt niet door. Ik wil God wel eren. Maar ergens lijkt het te blokkeren. Dan zou dat heel goed Matthäus 5 kunnen zijn. Dat je God wil eren, maar dat je merkt van hé, ik moet eigenlijk nog een relatie met mijn broeder of zuster in ere herstellen. En dan is het goed om dat te gaan doen. Om te zeggen van ja, om een ware aanbidder te zijn, is het zaak dat ik in relaties om me heen relaties herstel. Als het nodig is. En dan weer terugren naar het altaar. Om reukwerk te offeren. En misschien zeggen, ja, mijn worsteling aanbidding. Dat is dat het leven zo jachtig is en gejaagd. En waar vind ik de tijd om mij te verdiepen in wie die is? Die brandstof van aanbidding. De waarheid over wie God is. En dat vind ik bijzonder aan Johannes 4. Waar Jezus zegt. Maar de tijd komt en is nu. En ik denk dat een gevaar van aanbidding is dat wij zeggen, morgen wordt het rustiger. Je zou het bijna op een bordje kunnen hangen. En de volgende dag word je wakker en hangt het bordje er weer. Morgen wordt het rustiger. En dan maak ik serieus werk van het offeren van reukwerk. Dan word je de volgende dag wakker, hangt het bordje er nog steeds. Morgen wordt het rustiger. Maar ik heb inmiddels geleerd dat de dag dat het rustiger wordt, die komt niet. Tenminste niet in mijn leven. Ik dacht altijd, die dag komt wel, maar die komt niet. Toen ik er samen met Harmke over had, toen zeiden we, ja, we maken ons opnieuw vrij om God te aanbidden. Om gevend te bidden. Maar de tijd komt, zegt Jezus, en de tijd is nu. Het wordt morgen niet rustiger. Dat is ook een van de dingen waarom we heel graag 1000 uren willen bidden. En mensen vragen van, hé, het grote waarom? Wil je me daar nog eens bij helpen? Nou, dit is een van de grote waaroms. Ook als gemeente kunnen we zo druk zijn. Morgen wordt het rustiger. Dat we zeggen, laten we 1000 uren, de activiteiten, de programma's, al die dingen waar wij heel druk mee kunnen zijn, die allemaal supergoed zijn, even niet. De tijd is nu. Dat we God zoeken, om wie die is, en hem aanbidden. Hem geven. Om daarin ook tot je bestemming te komen als mens. Ik wil zo afsluiten met opnieuw dat gebed van David. Psalm 141 vers 2. Laat toch mijn gebed als reukwerk staan voor uw aangezicht. Laat mijn aanbidding toch komen tot uw troon. Maak mij zo'n man, maak mij zo'n vrouw. En God die zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En als we dan nadenken over de tabernakel, dan had de hoge priester 1 van de 365 dagen in dat jaar gelegenheid om voor de troon van God te verschijnen, voor de ark. Maar het voorhangsel is gescheurd en we hebben 365 dagen van het jaar hebben wij de gelegenheid om te komen. En ik wil zo afsluiten met gebed en jullie uitnodigen om daarvoor te gaan staan. En dan ook, dat mag, en dan ook het lied wat we nu gaan zingen, ook te zingen als een gebed. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw troon. Maak ons een aanbiddende gemeenschap. Gericht op het geven aan u. We samen bidden en zingen. En Vader God in de hemel. Hier staan we dan voor uw aangezicht. En de les is hier dat u ons uitnodigt om reukwerk te offeren aan u. U vertelt die Samaritaanse vrouw, die zelfs zo weinig te geven had op dat moment. De Vader zoekt aanbidders. Die aanbidden in geest en in waarheid. En Vader, wij voelen soms zoveel matheid van ziel. We halen het vandaan. En ook die Samaritaanse vrouw, ze had zo weinig te geven. En dan zegt u, ik geef het wel. Hier is mijn geest, hier is mijn waarheid. Vul jezelf met kennis en kennen van wie ik ben. Ik wil jou bezielen met mijn geest. Zodat je kunt zingen als nooit tevoren. En Vader, we hebben dat nodig, dat u ons dat leert, dat u ons daartoe uitnodigt. En dan bid ik, Heer, voor mensen hier die dat kennen, die matheid van ziel, die daar misschien zijn. Heer, dan bid ik dat u hen zegent op dit moment, dat u hen aanraakt met uw Heilige Geest op dit moment. Dat u uw bezieling geeft op dit moment, het vuur van uw geest. En dan bid ik dat daar, ja, en dat uw geest ook de kennis over wie u bent aanwakkert. Doet sprankelen op dit moment, dat als we zo gaan zingen, ons uitstrekken naar u om te geven aan u om wie u bent. Dat er iets nieuws gebeurt in het hart. Dat u daar iets bewerkt aan de binnenkant. Vader, dat u het verlangen voedt. En dat er vreugde zal zijn, een fontein van blijdschap. En Vader, dan danken we u voor alle aanbidding die opgestegen is de afgelopen jaren vanuit deze gemeente tot uw troon. Dank u wel dat we dat mochten geven aan u. Dat u daar gezondheid voor gaf. Dat u daar energie voor gaf, dat u daar kracht voor gaf. En dan te beseffen dat onze aanbidding in schalen vol reukwerk voor de troon verschijnt. Dan te bedenken dat u als hoge priester onze aanbidding aangenaam maakt voor u. Dan te bedenken dat op dit moment tienduizenden, tienduizendtallen, duizenden, duizendtallen engelen u aanbidden. En dat onze gebeden daarin vermengd mogen worden voor uw troon. Dan bid ik dat u ons optilt als we u zo gaan aanbidden. Dat u met ons meegaat vanaf hier. En Vader, ons gebed is dat u ons maakt als David. Die zegt, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Heer, zegen ons zo. En aanvaard ons offer in Jezus' naam.